En daarna wordt u voorgelezen vanuit de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 1, vers 13 tot en met 25. Dus de schriftlezing op deze oudejaarsavond, 1 Petrus 1, vers 13 tot en met 25.
Daarom opschortende de lendenen uw verstand en nuchter zijnde, hoop volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk Hij die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijk werk, zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, omdat uw geloof en hoop op God zijn zou, hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vurig lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is.
Met Gods hulp willen we deze avond stilstaan bij 1 Petrus 1 vers 24 en 25. Daar lezen we Gods woord en de tekst voor vanavond als volgt. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Het Amen. Gemeente, mag ik aan het begin van de preek op deze oudejaarsavond een onbekende bladzijde uit het boek van onze geschiedenis opslaan. 1593. Een schijnbaar onbeduidend jaartal. In dat jaar wordt voor het eerst de tulp Nederland ingebracht. U zegt, dat is ook een heel onbeduidende en betekenisloze gebeurtenis geweest. Ja, maar in de 40 jaren daarna stijgt die tulp enorm in waarde. En begin 1637 geven mensen in Nederland voor één tulp meer dan 10 jaarsalarissen van een vakman uit. En ze leggen voor één bloem een bedrag neer waarmee ze ook een grachtenpand in Amsterdam in die tijd hadden kunnen kopen. Totdat in februari van datzelfde jaar de tulpenhandel als een kaartenhuis ineenstort. En mensen die al hun geld hadden geïnvesteerd in zo'n bloem zitten financieel aan de grond. U zegt, wat een dwaasheid. Wat een dwaasheid dat mensen zoveel geld hebben geïnvesteerd in een bloem die een poosje bloeit en dan vergaat. Ja, gemeente, maar de vraag komt vanavond vanuit de tekst tot ons, tot u, tot jou, tot mij waar hebben wij het afgelopen jaar in geïnvesteerd? Waar is onze tijd naartoe gegaan? Want onze tekst spreekt ook van een bloem. Ik lees in vers 24: alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. En aan het slot van datzelfde vers: zijn bloem is afgevallen. Hebt u, heb jij, heb ik in het afgelopen jaar geleefd voor een bloem die vergaat? Dan zijn we de ongelukkigste van alle mensen. En daartegenover, het echte, het ware geluk ligt daar waar een mens het leven zoekt, in dat ene wat blijft. Het woord van de Heere, dat blijft in der eeuwigheid. En over die tekstwoorden 1 Petrus 1 vers 24 en 25 willen we vanavond met elkaar nadenken onder het thema wat voorbij gaat en wat blijft. Wat voorbij gaat en wat blijft. We letten in de eerste plaats op gras dat verdort. Want vers 24 zegt: want alle vlees is als gras en het gras is verdort. In de tweede plaats letten we op een bloem die verwelkt. Alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras en die bloem is afgevallen. En in de derde plaats letten we op een woord dat blijft. Vers 25. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dus wat voorbij gaat en wat blijft. In de eerste plaats gras dat verdort. In de tweede plaats een bloem die verwelkt. In de derde plaats een woord dat blijft. We hebben vanavond, gemeente, de Bijbel opengeslagen in de brief van Petrus. En wie Petrus geweest is, dat weten we denk ik allemaal wel. Een van de discipelen van de Heer Jezus, geroepen ondanks het feit dat het maar een eenvoudige visser was, als apostel uitgezonden ondanks het feit dat hij de Heer Jezus verloochend had, in de dienst van de Heere gehandhaafd ondanks het feit dat hij ook na de Pinksterdag nog wel eens een keer in zonde gevallen is en Paulus hem in het openbaar heeft moeten terechtwijzen. U kunt daar in de Galatenbrief over lezen. Maar die Petrus is aan het einde van zijn leven gekomen in de stad Rome. Op dat moment is daar keizer Nero aan de macht en keizer Nero vervolgt de christenen. En Petrus, hij is nog maar enkele jaren verwijderd van het moment dat hij zelf gedood zal worden. Maar dat weet hij natuurlijk nog niet. En dan schrijft Petrus vanuit Rome, of Babylon, zoals hij met een wat raadselachtige naam de stad Rome zelf aanduidt, vanuit Rome een brief aan christenen. Christenen die wonen in verschillende gebieden: Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië. Verschillende landstreken, en de brief van Petrus die is dan ook waarschijnlijk bedoeld als een rondzendbrief. Een brief die gelezen wordt door christenen in het ene gebied en dan doorgestuurd wordt door christenen in het volgende gebied. Die christenen aan wie Petrus schrijft hebben het niet makkelijk. Dat blijkt uit heel de brief wanneer u hem zou doorlezen. Ze hebben te maken met vervolging, met smaad, met spot, met laster. Ze verkeren in moeilijke omstandigheden, net zo als u, als jij vanavond in moeilijke omstandigheden zou kunnen verkeren. En dan schrijft Petrus aan die mensen een brief van hoop en van troost. Zo wordt die brief vaak getypeerd. Hoop, dat is een woord wat heel wat keren terugkomt in de eerste Petrusbrief, en troost. En dan zeg jij misschien vanavond, maar dan begrijp ik de tekst niet. Want is dat nou troostvol? Dat daar in vers 24 staat: alle vlees is als gras. Het gras is verdort. ja gemeente, Petrus zijn diepe bedoeling, en ik moet het eigenlijk anders zeggen, want achter Petrus schuilt de Heere, die door middel van Petrus mensen die het moeilijk hebben wil bemoedigen en wil vertroosten. De diepe bedoeling van de Heere is om met deze woorden en het vervolg van deze woorden de mensen te troosten. Maar wat betekenen die woorden dan? Laten we er vanavond eens met elkaar op letten. Alle vlees, daar begint Petrus mee. Daarmee bedoelt hij alle mensen. Dus ook u, ook jij en ook mezelf. Alle vlees, vult u uw naam maar in. Maar de vraag is natuurlijk wel, waarom zegt Petrus dan niet gewoon alle mensen? Waarom zegt hij hier, alle vlees is als gras? Dat woord vlees heeft in de Bijbel eigenlijk twee betekenissen. De eerste betekenis, die vindt u in de brieven van Paulus. En waar Paulus het woord vlees gebruikt, daar wil hij de mens aanduiden in zijn natuurlijke bestaan, in zijn bestaan vol vijandschap tegen God. Vlees, dat is de gode vijandige mens, de mens die met God niets te maken wil hebben en die het zegt met een leven vol zonde of misschien ook wel met een heel godsdienstig en keurig leven aan de buitenkant. Wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Vlees. Dat is de betekenis die dat woord dus bij Paulus heeft. De mens in zijn zonde, in zijn vijandschap. En aan de andere kant, dat woord vlees wordt ook op andere plaatsen in Gods woord gebruikt. In het Oude Testament bijvoorbeeld. In de profetieën van Jesaja en Petrus citeert hier in 1 Petrus 1 uit de profetieën van Jesaja. En dan heeft dat woord vlees een iets andere betekenis. Dan betekent het de vergankelijke mens. De mens die één keer sterven moet. De voorbijgaande, de broze, de kwetsbare mens. En als dat de betekenis is van het woord dat we hier in onze tekst voor ons hebben, dan klinkt op de achtergrond, dat voelt u denk ik allemaal wel aan, toch ook die heel donkere, inktzwarte bladzijde uit de Bijbel mee. Genesis 3. Waar die hele grote verandering heeft plaatsgevonden. Want God had de mens geschapen opdat we eeuwig zouden leven en nooit zouden sterven. En nu hebben wij als mensen ons in de zonde gestort. En de bezoldiging, het loon van de zonde, zegt Gods woord, is de dood. Het feit dat wij sterfelijke mensen zijn en dat ons leven een keer een einde neemt, dat herinnert ons aan het feit dat we zondaren zijn. Van God zijn afgeweken. Vlees. Gemeente, de vraag die vanuit onze tekst allereerst tot ons komt is, weten we het? Hebben we het in het afgelopen jaar geleerd? Hebt u, heb jij, heb ik het geleerd dat we vlees zijn? Want de praktijk is vaak dat we enerzijds leven alsof we alleen maar vlees zijn. Alles draait om het hier en nu en om het tijdelijke leven. Terwijl we anderzijds niet willen weten dat we vlees zijn. Dat we vergankelijke, broze mensen zijn. En dat kan er op allerlei manieren uitkomen. Dat kan hierin uitkomen dat je de gedachte aan de dood en aan het sterven ver van je weg duwt. Want dat maakt je onrustig. Dat geeft een naar gevoel en daar probeer je overheen te werken. Het kan hierin uitkomen dat ik koud en ongevoelig en onverschillig ben geworden onder het besef dat ik sterven moet. Hebben we het geleerd, gemeente, dat we vlees zijn? Want dat is de prediking die vanavond allereerst tot ons komt. Vul jij je eigen naam maar in. En laat ik het voor mezelf ook doen. Ik ben vlees. En wat de tekst er dan nog meer van zegt. Alle vlees, uw naam, jouw naam, mijn naam, is te vergelijken met gras. Wat is gras precies? In de tijd van de Bijbel en in het land van de Bijbel moet u niet alleen denken aan dat gras wat hier in ons land groeit, maar moet u denken aan alles wat in de berm langs de kant van de weg zomaar opschoot. Alles wat groeide aan de kant van de weg. Ook de bladeren en de stelen van de veldbloemen. En als iets kenmerkend is voor gras, dan is het dat dat buitengewoon vergankelijk is. Als de zon erop staat te branden, dan verdort dat gras. Of als het gemaaid wordt, dan is het ook van het ene op het andere moment weg. En nu zegt Gods woord en onze tekst van vanavond tegen ons: alle vlees, alle mensen, u, jij en ik, wij zijn te vergelijken met gras. Wat denkt u, gemeente, waarom zou de Bijbel daar zo'n beeld voor gebruiken dat je iedere dag ziet? Precies, om ons er iedere keer opnieuw aan te herinneren. Iedere keer wanneer wij gras zien, dan zouden we eraan moeten denken. Dat is eigenlijk een tekening van mijn leven en van mijn bestaan. Ik ben een vergankelijk mens. Vandaag bloeit het, morgen is het verdord. Alle vlees is als gras. Dat is trouwens ook niet alleen maar een tekst die we hier op deze plaats in Gods woord lezen, maar die vinden we ook op andere plaatsen. We hebben er zojuist van gezongen, Psalm 103, vers 8. En Psalm 90, de oudejaarspsalm. En Jesaja 40. Verschillende plaatsen waar de Heer het ons bij herhaling wil laten weten. Mens, wie je ook bent, je bent te vergelijken met gras. Tijdelijk, kortstondig, vergankelijk, voorbijgaand. En nog een keer de vraag, waarom zegt de Heere dat niet één keer in zijn woord, maar waarom zegt hij dat wel meer dan vier keer op verschillende plaatsen? Omdat wij mensen er zo makkelijk overheen leven, gemeente. Omdat we het zo graag willen vergeten. En in de waan van de dag al te vaak denken dat we hier op aarde leven en dat er nooit een einde aankomt. Ja, zegt iemand, maar is dat nou niet wat somber vanavond? Is dat nou alles wat er te zeggen valt over ons leven? En misschien dat er wel een jongere zegt, ik zie dat helemaal niet zo. Ik zie de mooie kanten van het leven. En die kanten van het leven geven mij juist moed om verder te gaan. Zullen we het daar niet over hebben op deze oudejaarsavond, als het toch al zo moeilijk is? Heeft het leven dan geen mooie kanten? Ja, gemeente, dat heeft het leven ook. Daar geeft Gods woord u helemaal gelijk in. Want te midden van het gras van ons leven bloeien ook de bloemen. Mooi, sierlijk, aantrekkelijk voor het oog. Vandaar dat we verder lezen in onze tekst en dat vers 24 niet alleen zegt: alle vlees is als gras, maar dat ze ook zegt: alle heerlijkheid van de mens is als een bloem van het gras. Alle heerlijkheid van de mens. Wat wordt daarmee bedoeld? Wat betekenen die woorden? Laat ik het maar zo zeggen, gemeente. Alles wat het leven voor ons, voor u, voor jou, voor mij heerlijk maakt. Wat is dat? Misschien wel uw kracht. Het feit dat u op dit moment eigenlijk alles wel aan kan. en alles ziet zitten. Als je jong bent, overal je schouders onderzet. Misschien druk bezig bent in je huis, in je woning. Of je flink inzet voor je werk. Onze kracht, heerlijkheid van de mens. Dat zou kunnen zijn uiterlijke schoonheid. Waarmee u indruk maakt op anderen. Heerlijkheid van de mens. Dat zou kunnen zijn uw gezin, uw kinderen. Iets wat uw leven waardevol en mooi maakt. Het zou kunnen zijn je inzicht, bepaalde gaven die je van de Heere ontvangen hebt. En de Bijbel zegt, die heerlijkheid van de mens is te vergelijken met een bloem. Een prachtige, sierlijke bloem. En u zegt de duivel, die bloem, die blijft altijd bloeien. Altijd. Die verwelkt nooit. Maar de Heere zegt het vanavond in alle eerlijkheid. Die bloem die zo'n schoonheid, zo'n bekoring kan hebben. Die je zo kan aantrekken. Die zo'n geweldige aantrekkingskracht op ons leven kan uitoefenen. Die bloem is kwetsbaar. Want voor een bloem geldt, gemeente, dat die eigenlijk vaak nog kwetsbaarder is dan het gras te midden waarvan het bloeit. Klopt dat? Ja, we hoeven onze Bijbel er maar op na te slaan, gemeente, en we zien het. We hadden het zojuist over lichaamskracht. Over iemand die sterk is en die alles wel aan kan en overal zijn schouders onder kan zetten. Misschien gaat het wel over jou. Zo'n man kom ik in de Bijbel tegen. Simson. Sterk, krachtig mens. Iedereen is op zijn hoede voor hem en alleen kan hij wel 100 vijanden aan. Maar we zien hem op een bepaald moment liggen onder de brokstukken van de Dagonstempel. Simson is niet meer. De bloem is verwelkt. En we hadden het over uiterlijke schoonheid die een bepaalde aantrekkingskracht kan vormen en die indruk kan maken op anderen. Zo iemand komen we in de Bijbel tegen. Ik denk aan Rachel. Die vrouw van wie Gods woord zegt dat ze niet alleen schoon van gedaante was, maar ook schoon van aangezicht. In alle opzichten uiterlijk een schoonheid. Maar ze wordt niet oud. En ze ligt begraven bij Bethlehem. We hadden het over een gezin dat je gelukkig maakt. En we komen in de Bijbel iemand tegen met zo'n gezin die echt gelukkig is. Job, zijn kinderen, en hij bidt voor ze en hij offert voor ze. Maar op één dag verliest Job al zijn kinderen. De heerlijkheid van de mens is als een bloem en de bloem is afgevallen. We hadden het, gemeente, over inzicht, over wijsheid, over bepaalde gaven. En we komen in Gods woord mensen tegen met wijsheid en met bepaalde gaven. Ik denk aan die koning van Babel die daar loopt en die daar die prachtige stad ziet die hij helemaal zelf gebouwd heeft. En dan zegt hij, het is dit niet Babel, de stad die ik gebouwd heb. En op hetzelfde moment verliest Nebukadnezar zijn verstand en moet hij de stad Babel uit om in het veld als een wild dier te leven. Alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het veld. En dat is niet alleen in de Bijbel zo, maar dat is vandaag de dag nog precies zo. Is dat somber doen? Nee, gemeente, dat is de eerlijke boodschap die Gods woord ons laat weten. Je zou de sterkste man van Friesland kunnen zijn. Maar één klein ongeluk en je ligt geveld. En je zou de schoonste kunnen zijn van heel Nederland. Maar als je ziek wordt en aftakelt in lichamelijk opzicht, blijft er van uiterlijke schoonheid niets over. Je zou de rijkste kunnen zijn van het hele dorp. Maar er hoeft maar iets mis te gaan op de markt en je bent al je rijkdom kwijt. En bovendien, wanneer je het kan houden tot de dag van je dood, je kan het niet meenemen. Gods woord leert ons de heerlijkheid van ons mensen. Datgene waar we ons hart op zetten. Datgene wat voor ons het leven de moeite waard vindt. Het is wel als een bloem, maar die bloem is o zo kwetsbaar en o zo vergankelijk. En nogmaals, gemeente, de duivel zegt het en hij zegt het ook vanavond tegen jou, tegen u en tegen mij. Die bloem die bloeit altijd en die gaat nooit verloren. Totdat je tegen een verwelkte bloem aankijkt. En dan is het te laat. U zegt, blijft er dan helemaal niets meer over? Alle vlees is als gras, dat betekent, we moeten allemaal een keer sterven. En alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het veld, dat betekent, alles wat ons het leven de moeite waard maakt, dat is ook heel betrekkelijk en heel vergankelijk. Hou je dan niks over? Blijft er dan niets? Gemeente, er zijn mensen in de wereld die zo leven moeten. Er blijft niets over. Je leeft je leven, je sterft en dan niets meer. Dat is aangrijpend. Dat is pas een boodschap van troosteloosheid. Al zeggen mensen in die troosteloosheid en uitzichtloosheid dan nog wel tegen elkaar. En laten we maar alles uit dat leven halen wat erin zit. Maar het gaat allemaal een keer voorbij. Gods woord zegt, er blijft wel iets. Er blijft iets dat de eeuwen verduurt. Er is iets dat niet aan die vergankelijkheid onderworpen is. En dat brengt ons vanavond bij onze derde gedachte. Een woord dat blijft. Vers 25. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. En dan zijn we bij de troost van Petrus voor die lezers die het zo heel erg moeilijk hadden. Tegen de achtergrond van de vergankelijkheid van het leven. Tegen de achtergrond van de kwetsbaarheid van ons menselijke bestaan. Gaat Petrus wijzen op iets anders. Op het woord van God dat onder de lezers van zijn brief gepredikt is. Want u moet weten dat er in het Grieks van het Nieuwe Testament twee woorden gebruikt worden voor woord. Het ene woord heeft de betekenis van het geschreven woord van God, de Bijbel. Het andere woordje dat gebruikt wordt heeft de betekenis van het gesproken, het verkondigde woord van God, de prediking. En dat laatste woord, dat gebruikt Petrus hier. Het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid, dat is het gepredikte woord. Petrus gaat dus in die moeite waarin zijn lezers zich bevinden, hen wijzen op het woord dat onder hen gepredikt is. Wat was dat voor een woord? Is daar misschien iets meer over te zeggen? Is daar iets meer over te achterhalen vanuit die Petrusbrief? Ja, gemeente. Daar is wel het een en ander over te zeggen. Wat dan? Wel, allereerst kunnen we iets zeggen over wat het nou precies voor mensen waren tot wie dat woord kwam. Toen ze die prediking voor de allereerste keer hoorden. Wat waren dat voor mensen? Ik lees iets in vers 10 van hoofdstuk 2. Daar lezen we, gij die eertijds, dat betekent vroeger, geen volk waart. Die eertijds niet ontfermd waart. En in het negende vers van hetzelfde hoofdstuk, 1 Petrus 2 vers 9, lees ik dat deze mensen uit de duisternis geroepen zijn. In hoofdstuk 3, nee, aan het slot van hoofdstuk 2 kunnen we ook lezen: want gij waart als dwalende schapen. Dat zijn zomaar een paar typeringen die Petrus in zijn brief gebruikt. Wat voor mensen zijn die lezers van zijn brief geweest? Dat zijn mensen geweest die vroeger in de duisternis leefden. Dat zijn mensen geweest die vroeger dwaalden. Dat zijn mensen geweest die vroeger eigenlijk helemaal geen volk waren en niet op de ontferming van de Heer konden steunen. Dat waren mensen die leefden in de duisternis, in het ongeloof, onbekeerd, onverzoend met God. Dat is het eerste wat te zeggen valt over dat woord dat gepreekt wordt. Tot wat voor mensen kwam het? Tot mensen die verloren lagen. En zo komt het vandaag de dag nog steeds, gemeente. Het komt tot mensen die verloren liggen. Moet u uw eigen naam invullen vanavond en het zeggen: ik leef nog altijd in de duisternis. En voor mijn leven geldt nog altijd dat het zo getekend is in het beeld van een dwalend schaap. God komt met zijn woord tot u. En dat is dan ook het tweede wat er te zeggen valt. God heeft boodschappers gestuurd naar die mensen die leefden in de duisternis en in de verlorenheid van hun bestaan zonder God en in de zonde. Ik lees daarover in hoofdstuk 1 vers 12. Waar Petrus spreekt over mensen die u het evangelie verkondigd hebben. Wie waren die mensen? Dat weten we niet. Dat is ook niet belangrijk, gemeente. Evengoed als het vandaag de dag nog steeds niet belangrijk is wie u het evangelie verkondigt. Echt niet. Het maakt als het goed is niet uit welke dominee er hier op de preekstoel staat. Het maakt wel uit wat voor woord er verkondigd wordt. Het maakt wel uit wat voor boodschap er klinkt. En daar komen we wel iets over te weten. Want wat was dat voor boodschap die er gepreekt is tot die mensen aan wie Petrus schrijft? Vers 19 van hoofdstuk 1. Daar vinden we eigenlijk een hele korte typering van die prediking. Door het dierbare bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Wat was het voor prediking waarmee God zijn dienaren, wie het dan ook geweest zijn en hoe ze geheten hebben, maar waarmee God zijn dienaren naar die mensen stuurde in het donker? Naar die mensen stuurde die bezig waren steeds verder bij God vandaan te dwalen. Dat was de prediking van het bloed van het lam. En er is, gemeente, geen rijkere prediking dan die prediking. Het bloed van het lam. Wat is dat voor prediking? Ja, dat is een prediking die ons aan de ene kant bepaalt bij Gods recht. Bij Gods toorn over de zonde. Anders was er helemaal niet gesproken over bloed. En anders was er ook niet gesproken over een lam, een offerdier. Maar als er gepreekt wordt over het bloed van het lam, dan geeft dat aan dat wij gezondigd hebben. En dat onze zonde niet alleen maar blindheid is, maar ook schuld tegenover God. En dat er voor die schuld betaald moet worden. Dat de Heere zijn vergeving niet zomaar geeft, maar dat het waar is wat we lezen in Hebreeën: zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. God eist dat er aan zijn recht genoeg gedaan wordt. Hij wil dat er betaald wordt voor onze schuld, voor onze zonde. Er is bloed nodig. Bloed van wie? Van een lam? Ja, wat zegt vers 19, van een onbevlekt en een onbestraffelijk lam. Dat betekent een lam waar geen één aanmerking op te maken is. En trekt u de lijn dan maar direct door. Als God betaling eist van de zonde, ook van de zonde van het afgelopen jaar, ook van alle zonden die u gedaan hebt in 2011, dan moet dat een volkomen genoegdoening zijn. Een volkomen betaling zijn. Dan moet er een lam aan God geofferd worden. En dan moet er op dat lam helemaal niets, maar dan ook niets aan te merken zijn. Door wie? Door ons? Nee, door God. Dan moet er door God, de heilige grote God, niets aan te merken zijn op dat lam. En nu de vraag, kunt u, kun jij voor zo'n lam zorgen? Het antwoord is duidelijk, gemeente, dat kan niet. Dat kan niet. Ik, u, jij, we kunnen dat lam nooit zijn. Wij zijn geen onbevlekt en onbestraffelijk lam, want er valt op ons van alles aan te merken. We hebben een zondig hart. En met dat hart kunnen we de Heere niet genoeg doen voor onze zonde. Wat dan? Wat voor lam moet er dan geofferd worden? Een lam uit de tabernakel? Een lam dat gebruikt werd in de tempeldienst? Nee, gemeente, want dat was maar een dier. Maar u begrijpt het. Dat enige lam dat aangewezen is aan de lezers van de Petrusbrief, dat is niemand minder dan de Heer Jezus Christus. Gods eigen Zoon, die in het woord van God, Johannes 1, wordt genoemd het Lam van God. En dat betekent onder andere dit, dat God zelf een lam gegeven heeft. Hij is gekomen met dat lam dat hij zelf eiste. Hij eiste een lam, een onbestraffelijk, een onbevlekt lam om te betalen voor de zonde. En hij heeft datzelfde lam ook gegeven. En dat lam, dat wordt gepredikt. Dat is gepredikt aan de mensen daar in Azië en Pontus en Galatië en Bithynië en Cappadocië, waar Petrus zijn brief aan schreef. Maar het lam is ook in de afgelopen maanden onder ons gepredikt. U hebt de prediking van het bloed van het lam gehoord. De Heere is gekomen in de prediking met zijn lam. En nu het allerergste, gemeente. Dat zou alles moeten doen in ons leven. Dat zou mijn hart moeten verbreken. Dat zou me moeten laten knielen voor de Heere. Dat zou me moeten laten buigen voor Hem. Dat zou me moeten laten steunen op Hem. Dat zou me moeten laten geloven in Hem. Dat zou alles moeten veranderen in mijn leven. Maar als dat woord van het bloed van het lam gepreekt wordt, als het alleen maar gepreekt wordt, dan doet het niets. Dan stuit het af op de hardheid en op de onverschilligheid en op de koudheid en op de steenachtigheid van de grond van mijn leven. Dat is wat. De Heere die in het afgelopen jaar 52 zondagen lang, 2 diensten, dat lam in de prediking voorgehouden heeft. En als het daar nu bij blijft, dan stuit het af op mijn vijandschap. En op mijn ongeloof. En op mijn weigering. Dan keer ik mijn hoofd af van dat lam, Jesaja 53. En ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht. en wij hebben hem niet geacht. Gemeente, wat erg. Als dat nou de praktijk is. En leg uw leven er vanavond maar eens langs en naast. Hoe is het bij u, bij jou geweest, afgelopen jaar? Zoveel keren het Lam van God gepredikt. Zoveel keren het bloed van het Lam als het ware van de preekstoel gedrupt. En hebt u het nodig gekregen? Of hebt u het nog altijd veracht? Weet u wat nodig is, gemeente? Dat het woord niet alleen gepreekt wordt. Want dan doet het, zoals ik u zojuist zei, niets. In uw leven niet, in mijn leven niet en in jouw leven niet. Maar het is nodig dat de Heilige Geest dat woord gaat preken in uw hart. Waar haal ik dat vandaan? Ook uit 1 Petrus 1 vers 12. Want daar staat dat het evangelie aangediend is bij degenen die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is. Dat is nodig, gemeente. En dat is gebeurd ook in het leven van die lezers van de eerste Petrusbrief. Ze hebben het woord niet alleen gehoord, ze hebben het niet alleen horen prediken, maar de Heilige Geest heeft in hun leven dat woord ook gezaaid. Als een zaad van de wedergeboorte. Vers 23. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dat is nodig, gemeente. Dat is nodig in 2011 nog. Dat mag geen uitstel leiden. Dat kan niet wachten tot 2012. Dat hebben we allemaal nodig. Het werd zojuist opgemerkt in de consistorie door een van de broeders. Er zullen straks 10 namen worden voorgelezen van gemeenteleden die ons ontvallen zijn in 2011. Maar het hoeft niet zo te zijn dat het er ook 10 zijn. Het zouden er 11 of 12 kunnen zijn. Het zou u of jij of ik kunnen zijn die dit jaar nog opgeroepen wordt om voor God te verschijnen. En dan hebben we het nodig, gemeente. Dat we dat woord niet alleen hebben gehoord, maar dat het gevallen is in ons hart. En wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er wanneer de Heilige Geest dat woord gaat laten klinken in je hart? Wel, dan gaat Hij plaats maken voor een lam. Dan gaat Hij je laten zien dat je schuld hebt, dat je zonde hebt. En dat je die schuld voor God nooit kunt voldoen. Dan gaat de Heilige Geest je wijzen op al die zonden die je gedaan hebt. En al die woorden die je gesproken hebt. En al die gedachten die je gedacht hebt. En die niet in overeenstemming waren met Gods heilige wet. Dan gaat de Heilige Geest je overtuigen van het feit dat je straf verdiend hebt. Dat jij de straf van het Lam zou moeten ondergaan. En de Heilige Geest, Hij doet je eronder buigen. Je gaat het instemmen. Heere, het is waar. Je gaat er iets van beleven in je hart. De Heilige Geest, Hij gaat je ook ontdekken aan de zonde van je hart en aan de schuld die er leeft en aan de onreinheid en dat je het met je eigen hart nu nooit goed kunt maken. En zo maakt de Heilige Geest plaats voor een Lam van God. Hoe doet Hij dat? Hoe doet de Heilige Geest dat? Door een droom? Door een visioen? Nee, gemeente. Dat doet de Heilige Geest door het woord. De Heilige Geest werkt door middel van het woord. Daardoor maakt Hij plaats voor het Lam van God in uw hart, in uw leven. in dat woord dat genoemd wordt het zaad van de wedergeboorte. En door datzelfde woord gaat de Heilige Geest dan ook het Lam van God aanwijzen. Dan gaat de Heilige Geest een verslagen zondaar, een verloren zondaar in zichzelf, die zichzelf moet beschuldigen en die moet walgen van al zijn zonden, dan gaat de Heilige Geest zo'n zondaar wijzen op het Lam. Op Gods Zoon die naar de aarde gekomen is en die zich wilde geven als het Lam. Dan gaat de Heilige Geest zo'n zondaar wijzen op het feit dat God de Vader zijn Zoon gegeven heeft als een lam, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Dan gaat de Heilige Geest door dat woord in je hart een verlangen werken. Herkent u het? Herken jij het? Een verlangen in je hart om tot dat Lam te komen. En dan is er nog zoveel in je leven waarvan je zegt, zou ik wel mogen? En kan dat wel voor mij? En mag dat wel? Maar de Heere gaat al die bezwaren één voor één wegnemen. En Hij gaat je trekken en brengen op de plaats waar een zondaar dan voor de allereerste keer bevend, maar toch gaat steunen op het Lam, met zijn schuldige, met zijn vuile, zondige handen gaat steunen op het Lam van God. Wel, gemeente, de grote vraag: hebt u dat in 2011 mogen doen? Hebt u met uw leven, met uw verloren leven, mogen steunen op dat Lam van God, dat nu de grootste der zondaren kan zalig maken, omdat Hij de zonde der wereld wegdraagt? En als u in uw hart ja mag antwoorden, dan stel ik er nog een vraag bij. Hoe vaak hebt u dat mogen doen? Dat is toch wel een vraag die ik mag stellen aan diegenen die de Heere mogen kennen en vrezen. Hoe vaak hebt u nu in het afgelopen jaar mogen steunen op dit Lam? En wat is er dan ook een schuld van het ongeloof wanneer we terugzien op het afgelopen jaar? Want hoe vaak heb ik het na ontvangen genade toch weer zelf geprobeerd? Eén weg, gemeente. Eén weg tot de zaligheid. Dat is de weg van het steunen op dit Lam van God. En wie zo steunen mag voor het eerst en vervolgens telkens opnieuw door het geloof. En dat is in een leven waarin je steeds armer wordt in jezelf en steeds dieper ontdekt wordt aan het feit dat je een Lam nodig hebt, maar waarin je ook steeds meer heerlijkheid gaat zien in dat Lam van God. Voor dat leven geldt, gemeente, dat het blijft. Dat het meegaat over de grens van dood en graf. Het woord dat dat leven werkt, dat blijft in der eeuwigheid. En een ieder die door dat woord en door het werk van die Heilige Geest steunen mag door een waar geloof op Christus, die zal leven, al ware hij ook gestorven. Dat is de troost en de bemoediging voor diegenen die mogen steunen op deze Christus. En dan ligt er ook nog een aansporing in, gemeente. Ik wijs daar maar terloops op. Maar in vers 22 staat daar niet voor niets aan het slot: zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart, gij die wedergeboren zijt. Hoort u het? Bij dat echte leven dat uit God is, waarbij je steunt op Christus, met al je schuld, met al je zonde, hoort ook de vrucht. Daar hoort ook de vrucht bij van de dankbaarheid, van de liefde, de onderlinge liefde. En dat is een toetssteen, gemeente, een toetssteen voor ons. Waar was die hartelijke, vurige liefde jegens elkaar in 2011? Ik vraag het ook aan mezelf. Waar was die liefde? En tegelijk een aansporing. Hebt ook ander vurig lief uit een rein hart. En als u dat nou niet kent, als u nu vanavond moet zeggen, of als jij vanavond moet zeggen, ik ken dat Lam van God niet. Of ik heb wel van hem gehoord, in het algemeen, maar van dat steunen op het Lam van God, daar weet ik eigenlijk niets van. O gemeente, dan liggen uw zonden nog altijd op uw eigen rug. Dan rust niet alleen de last van de zonde nog op u, al voelt u die misschien helemaal niet, maar dan rust ook de vloek van Gods wet nog op u. Dan rust Gods oordeel nog op u. En moet u dan zo, moet je dan zo 2011 uit en 2012 in. Terwijl de Heere het zo vaak in de prediking heeft gezegd, zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Vlucht dan nog met uw verloren bestaan. Misschien wel met uw harde, onbewogen, onverbroken hart tot hem. En belijd het als schuld voor de Heere. En vraag en bid om het werk van zijn geest. Om dat werk waardoor er plaats gemaakt wordt voor het Lam van God ook in uw hart, in jouw leven. Om dat werk waardoor je steunen mag op dat Lam van God, wiens bloed reinigt van alle zonden. Amen.